Jezus, u wil ketenen verbreken. U bent een bevrijder. En ook door de verhalen van vanmorgen geloof ik dat Jezus gaat spreken. Jezus in levens hier, Jezus in levens thuis. Mensen die later kijken. Degene naar wie misschien jij vandaag wel het getuigenis toestuurt. Maar dit gaat ketenen breken. In Jezus' naam. Amen. En ik geloof daarin. En we gaan vandaag 3 verhalen horen. Hoe Jezus werkt. Wat Jezus doet. En Sjoerd gaat wat delen. Sahar gaat wat delen. En Paul gaat wat delen. Maar voordat ze dat doen, wil ik je vragen om je Bijbel open te slaan bij 1 Petrus 2 vers 9. Want dat is waarom we dat gaan doen. Dit weekend is het Halloween. En ervaart u ook dat je bijna een soort gepusht wordt, gedwongen wordt om het leuk te moeten vinden. Een soort aan mee te moeten doen. En dat een beetje raar gekeken wordt als je dat niet vindt. En het is wel gek hoeveel ruimte eigenlijk het feest van de dood, het feest van de angst en het feest van de horror neemt en krijgt in deze tijd. Zich gewoon presenteert. Ruimte krijgt op allerlei plekken om zich te presenteren. En ik dacht, misschien zijn wij wel te bescheiden. En 1 Petrus 2 vers 9 zegt eigenlijk heel mooi wat God tegen ons zegt. En er staat, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. In de HSV staat deugden, dat is wat kleiner, maar eigenlijk staat er daden. De grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. En wat doet de wereld vandaag? Die lijkt ons wel terug te roepen naar de duisternis. Probeert mensen mee te nemen in het vieren van de dood, in het vieren van de angst, in het vieren van de horror. Ik denk dat we niet geroepen zijn om de duisternis te bestrijden. Dat is even gevaarlijk wat ik zeg. We zijn niet geroepen om te vechten tegen de duisternis. We zijn geroepen om het licht te verspreiden. En waar licht is, verdwijnt namelijk duisternis. Nog nooit is het ergens donker gebleven als het licht aanging. Dat kan gewoon niet. Ik geloof ook niet in ergens tegen bidden. Ik geloof in het licht verspreiden en de God van de hemel te bidden dat hij meer zichtbaar wordt. En de Bijbel zegt eigenlijk hier, wees nou niet bescheiden, maar vertel wat God doet. En ik denk dat we soms gewoon te bescheiden zijn. En we zeggen, ja, maar mensen vinden het misschien wel raar. Maar de duisternis schreeuwt gewoon. En roept gewoon. En plaatst zichzelf op tv en op allerlei plekken, et cetera. En wij zijn soms zo bescheiden. Maar weet je, priesters waren degene. Ik ga geen preek houden hoor. 1 minuut nog. Tel maar af. Je gelooft me niet. Priesters waren geroepen om God te vertegenwoordigen. Ze maakten God zichtbaar naar het volk om hen heen. En de Bijbel zegt hier, jij en ik zijn een uitverkoren geslacht. Priesters, een heilige natie, om God zichtbaar te maken in de wereld om ons heen. En dat is waarom we vandaag ook gezegd, we willen heel graag 3 verhalen gewoon laten horen van wat God doet, wie God is in levens. Ik zat nog binnen de minuut. Sjoerd! Ik ga je als eerste tijd geven om te delen. En we kennen elkaar inmiddels al een aantal jaren. En ik vind het mooi dat je hier wil staan en wil delen gewoon wie God is in jouw leven. Veel zegen, jongen.
Ja, dankjewel.
Je mag hem goed voor je houden. Ja.
Toen je mij een aantal dagen geleden vroeg of dat ik een getuigenis wilde geven, was eigenlijk mijn eerste gedachte. Ja, daar ben ik toch helemaal niet goed genoeg voor. Dat is toch helemaal niks voor mij om te doen. En eigenlijk door die gedachte dacht ik, ja, waarom ook niet eigenlijk? Als ik dit al gelijk als eerste krijg, dan is het misschien juist tijd om een keer van achter dat podium vandaan te stappen en hiervoor te gaan staan om te vertellen wie, ja, mijn grote vriend en koning Jezus in mijn leven is geweest de afgelopen jaren. En ik wil het een en ander oplezen, omdat ik best wel een beetje zenuwachtig ben. En ik wil ook zeker weten dat ik niks vergeet. Maar ik wil jullie meenemen in mijn afgelopen jaar. Vorig jaar september ben ik met een burn-out thuis komen te zitten. Maar voor ik daar meer over wil vertellen, zou ik graag wat uitleg willen geven hoe ik op dat punt ben gekomen en hoe het uiteindelijk nu met mij gaat. Zonder al te veel details in te gaan, wil ik wat vertellen over mijn jeugd. Als kind werd ik vanaf de middelbare school veel gepest en ik vond geen aansluiting. Tijdens pauzes sloot ik mezelf erg vaak op in toiletten om de confrontatie niet aan te gaan. Van HAVO zakte ik af naar VMBO en in VMBO 3 bleef ik zitten. Tot ik de keuze maakte om van school te gaan en een MBO-opleiding te starten. Ik heb er 2 gedaan en ik heb ze allebei niet afgerond. Omdat ik door gebrek aan een diploma enorm onder mijn niveau aan het leren was, raakte ik enorm gedemotiveerd. Thuis ging het mede door onmacht en frustratie tegelijk niet veel beter. Ik ben uiteindelijk op mijn 18e op mezelf gewoond, omdat het thuis ook niet meer ging en ik mezelf ook vaak niet goed meer in de hand had. Ik raakte depressief, ik had een enorm slecht zelfbeeld en ik wilde eigenlijk gewoon niet meer verder. Ik leerde al net een paar jaar later kennen, terwijl ik helemaal niet op zoek was naar een relatie en enorm met mezelf in de knoop zat. Ik kon geen enkele baan vasthouden en ben uiteindelijk mijn huis uitgezet en bij vrienden gaan wonen omdat ik het niet meer kon betalen. Een paar jaar later, vlak voordat we gingen trouwen, ben ik weer op mezelf gaan wonen en leek alles beter te gaan. Ik begon als ZZP'er en alles leek zelfs enorm goed te gaan. Ik haalde een grote omzet en werkte 60 tot 100 uur per week. Dat was eigenlijk veel te veel. Ik durfde niemand in dienst te nemen vanuit de angst dat die persoon misschien ziek zou worden of mij financieel de afgrond in kon helpen. En daarnaast was er ook eigenlijk niemand beschikbaar. We verhuisden naar Hendrikido-Ambacht, waar we nu wonen. En vrij kort daarna stortte ik eigenlijk gewoon keihard in. Ik kon alleen nog maar huilen en niks voelde meer goed of mooi. Ik had wederom zwarte gedachten. En bijna een jaar lang had ik het grootste deel van mijn werk van me afgeschud, wat resulteerde in schulden, druk op mijn huwelijk en elke dag spanning en angst. We kregen het mooie nieuws te horen dat er net in verwachting was. En dat bleken er zelfs 2 te zijn. Op het moment was ik aan de ene kant heel blij en aan de andere kant enorm angstig. Want we konden dit helemaal niet dragen op dit moment. Daarom besloot ik uit te kijken naar werk en loondienst voor stabiliteit en hopelijk ook meer tijd voor mijn gezin. Die nieuwe baan vond ik gelukkig vrij snel. Kort hierna werd ik gevraagd om in de kerk met mijn gitaar en later ook de basgitaar te spelen. En een detail die heb ik vanaf mijn 18e ongeveer neergelegd door omstandigheden. Maar ik heb wel altijd geroepen, God, als u erom vraagt, dan ga ik weer spelen. 2 jaar geleden zijn Annette en ik gestart als tienerleiders. Hoewel in beide gevallen de timing voor mij niet per se heel handig was, geloofde ik dat God dit mij vroeg om te dienen. En daarin wilden wij en ik gehoorzaam zijn. In veel gevallen ervaarde ik veel strijd en ging het soms ook erg moeizaam, ook al liet ik dat niet altijd merken. Vanaf mijn start bij mijn nieuwe baan, dus jaren geleden, en met name het moment dat Julia en Lynn zijn geboren, ervoer ik elke dag als een strijd. Ik kon vaak alleen maar huilen als ik ze 's ochtends vroeg uit bed moest halen en daarna moest werken, omdat ik de energie er gewoon simpelweg niet meer voor had. In mijn werk heb ik 3 jaar lang, net zoals toen ik ZZP'er was, mezelf compleet overvraagd. Vanuit een drang om vooral mezelf te bewijzen wat ik waard was. Ik zat niet op één lijn met mijn manager qua verwachtingen en werkdruk en uiteindelijk stortte ik vorig jaar december wederom en nog harder in elkaar. De laatste druppel, dat was een levendige demonische nachtmerrie over de dood van mijn opa, die een week later, zonder dat ik het aan zag komen, ook daadwerkelijk overleed. Toen ik wakker schrok, zei ik hardop, in Jezus' naam, ga weg. Het antwoord wat ik kreeg van de demon was, die autoriteit heb jij niet. Ik heb me nog nooit eerder zo bang gevoeld als die nacht. En het besef kwam binnen dat ik het grootste deel van mijn leven zelf aan het roer heb gestaan, ook al ben ik als tiener gedoopt. Tegelijkertijd is dit de start geweest van de reis die ik samen met Jezus afgelopen jaar heb mogen maken. Dit was voor mij de reden om een relatie met God te zoeken, om mijn leven met alle pijn en rotzooi die erin lag bij hem te brengen. En hij heeft zich ook laten vinden. Afgelopen jaar heb ik eindelijk geleerd om degene die mij gepest hebben echt te vergeten en het oordeel bij God te laten. Ik heb geleerd om mezelf te vergeten. Vergeven, niet te vergeten. De Heilige Geest heeft mij de dingen laten zien die ik moest verwerken en op moest ruimen. Jezus heeft mij op meerdere manieren vrijgemaakt en ik kan eindelijk mezelf zien zoals God mij door Jezus heen ziet. Uiteindelijk heb ik afscheid genomen van mijn oude baan en vol vertrouwen zet ik mijn LinkedIn open. Aan de ene kant vond ik dat heel erg spannend, want Sophie was ook net geboren en er was ook gewoon geld nodig. En aan de andere kant was dit voor mij direct een kans om God deze keer meer de ruimte te geven om te voorzien. En binnen 2 dagen had ik 18 aanvragen voor gesprekken binnen. En binnen 1 week was mijn contract getekend. Waar ik eerder vooral alleen maar in de duisternis keek en alles uitzichtloos leek, zie ik nu vooral alleen nog maar licht en zegening. En daar wil ik er graag een paar van opnoemen. Toen ik gebroken was, gaf God Annette, die onvoorwaardelijk van mij heeft gehouden. Sorry. Ook al heb ik het haar vaak niet makkelijk gemaakt. Annette heeft me altijd gesteund en bijgestaan. Toen we dachten dat we geen kinderen konden krijgen, gaf God ons een tweeling. Die werd geboren op ons 5-jarig jubileum. Nadat we miskraam hadden gehad, gaf God ons Sophie, geboren op de verjaardag van Annette. Waar ik eerst een enorm negatief zelfbeeld had, ben ik gezegend met nieuwe vriendschappen binnen de kerk, waardoor ik uiteindelijk ook echt ben gaan geloven dat ik er mag zijn en dat God onuitputtelijk van mij houdt. Waar mijn dagen gevuld waren met gebondenheid, onrust en angst, voel ik nu vooral rustig. Geborgen en geliefd, maar nog belangrijker, ik voel me vrij en los van mijn verleden. Waar het altijd in mijn denkwereld om mijzelf heeft gedraaid, draait het nu eindelijk om God en om anderen om mij heen. Er blijven wonderen in mij en om mij heen gebeuren die ik niet anders kan verklaren dan God en zijn overweldigende liefde. Bovenal heb ik mogen leren dat wanneer God iets begint, hij het ook beschermt en het afmaakt. Ik wil graag mijn trouwtekst met jullie delen. Jeremia 29, vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En ik kon deze tekst jarenlang echt niet uitstaan. Maar vandaag wil ik getuigen dat God zijn belofte is nagekomen. Hij is de reden dat ik hier vandaag nog sta. En hij is ook de reden met wie ik, degene met wie ik vol goede moed, geloof en vertrouwen verder ga. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan. En kijk met grote verwachting uit naar alles wat er nog gaat komen. Want als hij aan mijn kant staat, voor wie moet ik dan nog bang zijn? Wat God voor mij heeft gedaan, wil hij ook echt voor iedereen die hier zit doen. En als je denkt dat je vastzit of als je denkt dat iets uitzichtloos is, breng het alsjeblieft bij hem. Want hij wil je helpen, hij zal je helpen en hij houdt van je onvoorwaardelijk. En als laatste, en dit heb ik niet opgeschreven, maar ik krijg het wel op mijn hart, wil ik hardop uitspreken dat ik van alle mensen die mij het leven echt moeilijk hebben gemaakt, door wie ik het de afgelopen jaren lastig heb gehad, ik wil zeggen dat ik van jullie hou. En dat komt niet vanuit mezelf, maar dat is echt iets wat God in mijn hart gegeven heeft. En dit is wat ik wilde delen met jullie.
Stil zijn en Heilige Geest, ik wil u ook uitnodigen. Dit verhaal wat hiervoor staat, is niet het verhaal exclusief van Sjoerd. Het is het verhaal van wat u in levens wil doen. Ook in mensen vandaag hier zijn, of kijken, of geraakt worden. En Heilige Geest, ik nodig u uit om gewoon een moment door de rijen heen te gaan. En geloof te planten. Zeggen, er zijn mensen bij wie dit verhaal als een mokerslag aankomt. Het lijkt wel alsof het over mij gaat. En ik bid Heilige Geest dat u op dit moment een zaadje plant. Dit verhaal wordt ook jouw verhaal. U bent de God van verandering. En vanmorgen willen we niet alleen naar verhalen luisteren en genieten van wat God in het leven doet van degene die hier vooraan staat. Maar we willen ook geloof oefenen dat God dat gaat doen in jou, in uw leven. Misschien ben je wel ongelooflijk geraakt vanmorgen. En dat is misschien best spannend, maar dan wil ik graag een moment nemen dat we ook voor je bidden. Misschien als jij herkent dat soms als je gepest bent, er uitlag en aansluiting had, dat dat je soms achtervolgt in het leven. Als je misschien kent hoe je worstelde met burn-out, met een baan. Ik geloof dat God je leven ook vandaag aan wil raken. Als dat voor jou is, ga een moment voor je bidden. Dan wil ik je vragen, moed vragen om op te staan. Moment hier te komen staan. Zeggen, God, dit is mijn moment. Dat het verhaal van hiervoor mijn verhaal kan worden. En ik geloof, er zijn mensen aangesproken vanmorgen. Wil je gewoon een moment opstaan. Hier komen staan. Dat we een moment voor je kunnen bidden. Alle ogen zijn verder gesloten. Ik geloof dat God iets gaat doen vanmorgen. Vanmorgen. We gaan zo meteen ook houden uitnodiging openen, ook naar aanleiding van de aankomende verhalen. Ik heb zo, God wil iets doen vanmorgen. God is aan het werk. En dit zijn ook kwetsbare momenten. Maar ik geloof dat God wil werken. God wil bewegen. En de Heilige Geest, ik bid op dit moment ook voor mensen thuis. Ik bid dat u hun leven op dit moment aanraakt. Door dit verhaal heen. U bent de God van verandering. U bent de God van beweging. U bent de God van kracht. In Jezus' naam. Straks ook nog een moment van gebed nemen. Ik geloof dat er dingen aan het gebeuren zijn. Dit moment. Ik wil je meenemen naar een ander verhaal. Zahar, ik wil je graag uitnodigen om naar voren te komen. En Zahar en André doen een mooi werk onder Iraniërs. Op momenten dat u hier niet bent, zijn zij hier soms aan het werk. En ik heb je gevraagd om ook, speelt heel veel in Iran. En Godi zei vorige week, moet ook echt Zahar vragen om wat te delen. En ik ga je gewoon een moment geven, zodat ik ook niet gras voor je voeten wegmaai.
Dank je wel. Ja, Nederlanders zeggen goedemorgen zonder zorgen. Goedemorgen iedereen. Eigenlijk jammer dat André kon er niet vandaag bij zijn. Hij is piketadvocaat, hij heeft dienst gehad, moest de ochtend weg. En heeft hij tegen mij gezegd, Sahar, is het geen geschiedenisles hoor. Zorg maar dat ik kort hou. En daarom wil ik gewoon echt best kort houden. Zoals jullie weten, ik ben Iranier en ik heb door Gods gegeven genade bediening voor de Iraanse mensen. En de momenten wat jullie liefdevolle broer en zus en hier niet zijn... probeer ik gewoon van de gebouw en faciliteiten dat jullie in de gelegenheid openstellen en gebruiken. Ik wil gewoon alvast ook bedanken voor vorige, leg ik zo meteen uit, van de media, van jullie, voor het geluid aan de beamer, wat gewoon afgelopen 2 weken enorm geholpen, wat wij hier dienst hadden. Maar heel kort wil ik eerst even over de Iran vertellen, want als je bij bent, ik heb opgeschreven dat het niet te lang wordt. Als we de Bijbel openstaan, kunnen wij heel veel profetieën en versen zien die de geschiedenis van de Iran daarbij beschrijven. Het huidige Iran wordt in de Bijbel Elam zeggen dan toch Nederlander, Elam en later Perzië genoemd. Elam was het een koninkrijk van dat 3000 jaar voor de Christus bestond. De eerste keer dat de Bijbel, in het Bijbel wordt geschreven over de Elam, is het in Genesis 10, 22, waar er staat dat de afstammeling van de oudste zoon van de Noah Elam waren. In het Oude Testament kunnen we veel over de Elam lezen en ook de koningen die een belangrijke rol hebben gespeeld in een ballingschap van het volk van Israël. Tussen het volk van Israël en het volk van de Elam bestaat tot de dag van vandaag ingewikkelde relatie. En het boek in het Oude Testament is ook een boek, is het Daniel. Daniel was het premier in Elam. De Daniel 6 kunnen we lezen over de Darius, de koning van Elam. Hij had 120 government en iedere bestuurder moest gewoon iedere stukje gaan bestuurd worden. En Daniel was het één van hun. Eén van drie, zeg maar, drie personen waren. Het verhaal van Daniel is dat de leeuwenkuil is bekend. De andere twee onder de koningen proberen de Daniel van zijn positie verwijderen. Maar uiteindelijk zijn ze met de familie Leon in de leeuwenkuil terechtgekomen. En de koning Darius zegt dat hierbij... Sorry, ik ben helemaal zenuwachtig. Ik ben aan het stotteren. Sorry. De koning Darius zegt dat hierbij bepalen men in alle delen van mijn... die is een heel belangrijke stuk, zeg maar. De koning Darius zegt... uiteindelijk, Daniel is het heel bekend geworden in Iran. En Darius zegt, die koning zegt, hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk diepe eerbied en gezag moet hebben van de God van Daniel. Is het heel belangrijk dat voor ons, de Daniel was het in Iran. En koning Darius heeft gezegd, dat in mijn koninkrijk, in het land van Iran, moet de God van het Daniel geëerd en onzag allemaal nemen. En de situatie wat op dit moment is, we weten gewoon, dat is niet echt van God. Mensen worden onder druk, heel veel jonge mensen, meer dan duizenden, onder 25 jonge mensen worden gewoon doodgemaakt. En in het Daniel 8 en openbaring 13 gaat over de eindtijden spreken. Eindtijden zijn precies de momenten wat in Iran aan het gebeuren is. Gelukkig maar hier in Nederland probeer ik gewoon naast de andere christenen wat gewoon echt goed kennen, de Bijbel goed kennen en weten wat aan de hand is, iets betekenen voor mijn volk. En afgelopen drie weken, ongeveer, nu is het 43... 43 dagen, wat de ellende is het in Iran aanwezig. Maar alle christenen van alle kanten van in Nederland, ze zijn samen in gebeds- en worshipdag georganiseerd met de faciliteiten van de kerk, van de ondersteuning van jullie, dat samen bij elkaar komen om in eindtijd, in eindmoment, in de situatie van op dit moment in Iran gaan gewoon bieden en ook veranderingen in gebed opdragen, dat de God mag gewoon toch maar heel veel jonge mensen, heel veel onder christenen wat in het zeg maar stiekem tot de bekering gekomen zijn in Iran, dat God mag hun beschermen. En 9 oktober was het hier een gebedsdienst van 12 verschillende Iranse kerken in overal in het Nederland. Dan ze proberen via deze manier hier bij elkaar komen en in gebed Iran en de volk van het mijn volk, zeg maar, voor de Heer op te dragen. Een van het broer van ons, die is pas net bij ons gekomen. Hij heeft een korte filmpje gemaakt. Dat als het mag gedraaid worden. Sorry dat als ik gewoon niet moet. Ja. Als jullie ook gewoon God in jullie harten leggen, dan kunnen we gewoon even bieden. Want er zijn heel. Het is net zoals wat Danny aan. Zegt in het eerste Petrus, is het gewoon echt de geest van de dood en geest van de angst op dit moment aanwezig om jonge mensen onder de 25 jaar alleen maar roven. En dat is het gewoon wat pijn deed. Ze konden niet eens de tijd niet hebben om de evangelie te horen. Dat de God mag gewoon echt de wegen vrijzetten. Dat iedereen mag gewoon evangelie horen. Ze mogen zelf beslissen of willen accepteren of niet. Maar wel de kans krijgen om die horen.
Ja. Wat mooi, hè? Mooi. En vraag je, Sar? Jullie komen één keer in de maand hier bij elkaar met de Irani-kringen?
Ja. Iedere zondag, de eerste zondag van de maand, hier is het Farsi-dienst. En we komen samen en de andere dagen, dus de andere drie weken zondag... Of hier in boven mogen gewoon wij vertaald worden, de preken. Of via de Zoom, via de live, wordt het vertaald voor de Iraniër wat niet horen. Dus als jullie omgeving iemand kennen dat Iraanse mensen zijn, hier mogen gewoon komen in normale diensten. En vertaal ik voor hun. En ook één keer per maand, zondag, om 2 uur tot en met 5 uur hier, fysiek dienst voor iedereen. Ja.
Ik denk dat het goed is dat we een moment gewoon, net zagen we mensen die hun hand opheffen naar hun eigen land. Maar wat is het mooi om met elkaar onze hand op te heffen naar een land wat niet ons land is, maar waar we wel met elkaar onze handen naar op mogen heffen en zeggen, hey, God, raak dat land aan en doe iets daar. En ik denk dat het goed is dat we met elkaar, als dat wil, dat we gaan staan, dat we een moment bidden. En Sahar, kom hier staan, komen gewoon en ik ook bij je staan. En dan gaan we een moment ook bidden, wil je ook zo? We gaan een moment onze handen ook gewoon opheffen naar Iran toe, met alles wat daar speelt. En gewoon God zoeken.
Ja, Heer, we willen u zo bidden, Heer, op dit moment. Heer, voor dit prachtige land, Heer, wat zo onder druk staat, Heer. Onder druk is van de duisternis, Heer. Heer, ik bid dat u bijzondere dingen daar doet, Heer. Dat er een beweging van u zal zijn, Heer. Een beweging van licht, een beweging van vrijheid. Heer, waarin mensen in dromen u mogen ontmoeten. Heer, waarin mensen gewoon elkaar mogen bemoedigen, mogen aanmoedigen. Heer, en niet op zullen houden, Heer. Totdat er vrijheid is en licht is, Heer, in dit land. Heer, we willen Sahar ook zo zegenen, Heer. In het werk wat zij hier in Nederland doet, Heer. Heer, dat, dat uw licht zo door haar heen mag schijnen, Heer. En dat ze mag bemoedigen, mag aanmoedigen. Heer, en wilt u haar ook beschermen, Heer. Heer, als er zo'n oorlog woedt, Heer, om dit land. Heer, dan bid ik uw bescherming over haar en haar gezin, Heer. Wilt u zo uw zegen geven, Heer, over dit land, over Sahar, Heer, over hun gezin, Heer, in Jezus' naam.
Ja. En in de geestelijke wereld, Heer, willen we ook de deuren van dit huis openzetten, dit huis beschikbaar maken. Heer, voor wat we zagen, deze mooie dienst, zoveel mensen in een taal waar we niks van begrijpen, maar waar de hemel alles van begrijpt. Heer, u aanbidden. Heer, we zeggen, ons huis staat daarvoor open, maar ook onze zondagdiensten 's morgens met de vertaling dat mensen uit Iran hier welkom zijn, een plek vinden, dat er gebouwd wordt. Heer, ik wil ook specifiek bouwen, bidden als vrouwen ook onder druk staan. Heer, dan bidden we, Heer, dat u ook daarin beweegt en willen we vrouwen en hun rechten ook in vrijheid zetten. Heer, en dat wat u in vrouwen wil doen ook naar buiten kan komen en dat de vloek die begonnen is na de zondeval. De vloek die begonnen is om de vrouwen als het ware klein te maken. En waar daar zeker in Iran de vijand alle ruimte lijkt te krijgen om de vloek ten volle uit te voeren. Heer, we bidden dat u dat gaat breken en dat het juist ook vrouwen zullen zijn die het koninkrijk van God zullen doen doorbreken, Heren. En daarin zegen we ook Sahar in, Heren. Dat zij daarin ook doorbraken mag geven. Heer, ook als soms diensten van ons bekeken worden op hele andere plekken. We bidden dat het werk wat zij daarin doet, doorbraken mag geven, Heren, in de levens van vrouwen, Heren, in Jezus' naam. Amen. 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 Als je er meer van wil weten, zoek ze haar op. En we zijn een keer te gast geweest ook, was echt heel mooi gewoon, bij jullie Iranië-kring. Echt, je mag komen. Dus het is echt fantastisch om gewoon ook mee te maken. Dus super, dankjewel. En ook dat is denk ik mooi. Ik bedoel, wist u het dat hier op een zondagmiddag het een keer helemaal vol stond met de Iraanse mensen die God aan het prijzen waren voor hun land? Daarom is het goed om dit van elkaar te horen en te weten wat God gewoon aan het doen is. We hebben nog een derde verhaal, een persoonlijk verhaal. En ik wil Paul uitnodigen om naar voren te komen en te delen wat God in zijn leven gedaan is. En een aantal maanden geleden kruiste onze levens elkaars weg. En heb je wat gedeeld van je verhaal. En ik wil je graag de ruimte geven om te delen wat God in jouw leven gedaan heeft.
Dankjewel. Ook ik ben een klein beetje zenuwachtig. Dus even een slokje water. wat Danny zei, dat onze wegen die kruisten. En wij komen hier denk ik nu een krap halfjaartje in de gemeente. En ik had op een gegeven moment Danny een mail gestuurd. Ik denk, dat was echt een lap tekst, de grootte van het Oude Testament. En ik kreeg een appje terug, wil jij je getuigenis delen? Maar goed, ik sta hier. Als eerste wil ik met jullie proclameren. De enige geest die leeft in dit huis is de Heilige Geest. Juist in deze tijd waarbij we nu zo, met Halloween en andere dingen die er gebeuren. De enige geest die leeft in dit huis is de Heilige Geest. Ik vertelde vanmorgen al even aan Danny, ik heb best wel een pittige week achter de rug. Waarbij ik op een gegeven moment echt merkte, dit is gewoon geestelijke strijd.
Ik wil me heel even voorstellen, ik ben Paul. Danny zei het al, Paul Kik, ik ben getrouwd met Willemijn. We hebben 3 kinderen, ons 4e kindje is onderweg, allemaal glorie van God. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, een gelovig gezin. Ik kom oorspronkelijk uit de traditionele kerk, traditionele gemeente. En toen ik 1 jaar of 9 was, gingen mijn ouders scheiden. Hele moeilijke, pijnlijke periode. En langzaamaan vanaf dat moment kwam ik in een situatie waarbij ik anders werd aangekeken op school. Ik was een vreemd jongetje, want mijn ouders waren uit elkaar en dat was allemaal heel moeilijk. Op een gegeven moment gingen wij met mijn moeder mee. Mijn moeder die ging verhuizen naar Barendrecht, hebben een poosje gewoond. En op school merkte ik dat en overal merkte ik dat. En ik merkte, ik aard niet, ik land niet. Wat ik merkte bij mezelf is, doordat ik niet begrepen werd, dat er een stukje onbegrip kwam, een stukje schoppen tegenaan. En er kwam een punt in mijn leven waarbij alles omkantelde. Alles kantelde zo om dat ik ging schoppen tegen geloof, ik ging schoppen tegen kerk. Want het was een heel mooi verhaal, maar mijn ouders waren uit elkaar en heel mijn wereld, alles wat ik kende, stortte eigenlijk in. Er kwam een periode, toen ben ik 16 ongeveer. Wij woonden in Barendrecht en ik kreeg verkeerde vrienden. Die verkeerde vrienden namen mij mee naar de verkeerde plekken en ik heb een hele hoop dingen gedaan die God heeft verboden. Niet dat ik er trots op ben, maar het is wel onderdeel van mijn verhaal. Ik heb ontzettend veel gedronken, ik heb gesteeld, ik heb geroofd, ik heb gelogen. Het moment dat je begint met 1 leugen, dan de ene leugen, volgt de andere leugen op en ga zo maar verder. Totdat je niet meer weet dat de leugens elkaar bijna niet meer in stand kunnen houden. Op een gegeven moment kwam ik terecht in een redelijk demonische wereld. Ik raakte helemaal verzot van hardcore muziek. En het enige wat ik kon was dat. Ik heel veel ging naar feestjes en mijn ouders die zeiden dat ik daar niet naartoe mocht. Dat ik moest altijd netjes om 12 uur thuis zijn. En dan was ik zo'n vervelend, smichterig jongetje, wat dan om 12 uur thuis was, zei, mam, pap, ik ben er weer hoor. En dan ging ik naar beneden en dan ging ik zo weer weg. Want ik kon toch doen en laten wat ik wilde, dacht ik toen. Toen kwam er een moment waarop steeds meer en meer dingen begonnen af te brokkelen in mijn leven. Ik was 18 en ik werkte. Zo mooi hoe God soms werkt. En ik werkte op een gegeven moment in de grondverzet. Ik zat op een grote rupsdumper, machine, die bracht grond van locatie A naar locatie B. Hele grote motor die naast mijn hoofd aan het ronken was. Dus wat had ik gedaan? Ik had een bouwradio meegenomen met mijn iPod erbij. En ik was lekker mijn eigen muziek aan het luisteren. Dus lekker door die cabine heen mijn muziek aan het stampen daar zo. Ik weet niet hoe het komt, maar er stonden 2 nummers op die iPod. De eerste was van Marcel Lydia Tsime, Herstel mijn eerste liefde. De tweede was, Heer u doorgrond en kent mij, het opwekkingslied naar aanleiding van Psalm 139. Terwijl die muziek door die cabine galmde, kwamen die 2 nummers ineens tussendoor. En dat raakte zo diep mijn hart binnen, zo hard, dat ik, op dat moment ging de radio kapot. Ook heel bijzonder. Weet je, en het raakte zo diep mijn hart, dat God zei, oké, jongen, het is genoeg geweest. Je gaat 180 graden draaien en we gaan de weg terug en we gaan samen. Ik heb alleen maar gehuild in die periode. Toen kwam ook echt op een periode dat in de situatie, ik zei, Heer, ik geef echt mijn leven aan u. Ik wil volledig voor u gaan. Ik wil gewoon, maakt niet uit waar ik ga, welke stap ik zet, waar ik naartoe ga, ik wil voor u leven. Ik ging een tussenjaar doen bij Youth for Christ. En toen had ik net zo heel doelbewust gezegd, ik geef mijn leven aan u. En toen kreeg ik te horen dat ik ziek werd. Ik voelde een soort trekken in mijn lies. En ik ging naar de huisarts, die zei, door naar het ziekenhuis. Dus ik kwam in het ziekenhuis en toen zeiden ze, we gaan even een echo laten maken. Lang verhaal kort. Op dat moment constateerden ze dat ik teelbalkanker had. Ik ben geopereerd. 1 teelbal is toen verwijderd. En alles schoongemaakt. En na de operatie dacht ik, het ziet er eigenlijk wel weer mooi uit. Toen kwam ik 4 weken later terug in het ziekenhuis. Toen zeiden ze, meneer, we zien aan je bloed dat het er heel slecht uitziet. We zien aan je bloed dat tumormarkers gaan omhoog. Er zijn vast wel zorgmensen in de zaal die begrijpen waar ik het over heb. Tumormarkers gaan omhoog. En op het moment dat we nu wachten totdat we een haard zien, dan ga je dood. Ik was 19 jaar. Toen dacht ik, hoe kan dit? Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Ik heb zo'n weg afgelegd. Hoe kan dit? Toen zei ik, Heer, ik weet het niet, maar u weet het wel. En ik gaf echt alles over. Ik zei, als het aan mij ligt... Ik ging proberen een beetje een deeltje te sluiten met God. Heer, ik heb zoveel vrienden. Als u mij wegneemt, dat is goed, maar dan moeten zij tot geloof komen. Dat is zo een beetje te spelen met God eigenlijk. Hè? Een beetje. En toen zei ik, oké, die periode was ontzettend moeilijk. In die periode heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Mijn vrouw die kwam bij mij in het ziekenhuis, want ze vond mij best wel zielig. Nee. Ik heb best wel, het was echt wel heel, heel pittig. Want ik kreeg dat te horen en toen zeiden ze, weet je, als we niks doen, dan ga je dood. Dus wat kreeg ik? Ik kreeg de zwaarste chemotherapie die ze hadden op dat moment. Die werd 3 keer herhaald. Dus het betekent dat ik 9 weken non-stop achter elkaar kreeg ik chemotherapie. En ik weet nog dat na de eerste sessie chemotherapie die ik had, dat ik niet eens meer normaal naar buiten kon lopen. Ik had echt het gevoel alsof alles in mijn leven kapot was, gewoon gebroken was. Het heeft 9 weken geduurd en van het ene kwam ik in het andere. Op een gegeven moment was die chemotherapie had zijn werking gedaan en ik was voor de kanker was ik genezen. Tegelijkertijd kreeg ik een soort aanval in mijn lichaam, waardoor mijn bloed omhoog ging. Het ging allemaal niet goed. Op het moment dat ik zoiets pakte, dan had ik gelijk een blauwe hand. Toen moest ik geopereerd worden, moest mijn milt eruit gehaald worden. Op zich kan je zonder milt leven, maar goed, dat zijn allemaal hele nare dingen. En toen zeiden ze van, ja meneer, we hebben ook nog iets anders bij je gevonden. Hè? Je hebt een chronische darmziekte. Dan spreek ik even heel snel van 2009 tot aan 2013. En al die periode dat ik echt dacht, Heer, waar gaat dit heen? Ik snapte het niet. Ik wil getuigen, ik wil gaan, ik wil van u delen. Maar ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Toen in 2013 maakte ik de keuze vanuit de traditionele kerk waar ik vandaan kwam om me te laten dopen. En dan niet als kind, want als baby was ik gedoopt, maar echt om zelf die keuze te maken. En ik weet nog dat ik vlak voordat ik gedoopt werd, dat ik opgenomen werd in het ziekenhuis met een ontstoken alvleesklier. En die voorganger die kwam en die zei, joh, ja, als het niet gaat, dan gaat het niet. Toen zei ik, daar hou ik helemaal niet van. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Maakt niet uit wat er gebeurt. Als ik het infuus uit mijn eigen arm moet trekken, ik zal er zondag zijn. Ja, dat is ook radicaal. En die zondag ben ik gedoopt. En ik kon eigenlijk helemaal niks meer in die periode. Want ja, die darmziekte die deed ontzettend veel. En op het moment dat ik naar boven was gelopen en ik was naar beneden gelopen, dan lag ik eigenlijk de rest van de dag op de bank. Want ik kon helemaal niks meer. Toen was ik gedoopt en ze hadden voor me gebeden. En binnen 4 weken zat ik weer in de sportschool. Ik kon alles weer doen. Ik had nergens last meer van. Ik moest geopereerd worden eigenlijk. Moest het laatste stuk van mijn darm eruit uitgehaald worden. En ik kwam bij die arts en hij zegt, hoe gaat het? Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Hij zegt, ja maar, we hadden afgesproken dat hè, medicijnen, dan moest je geopereerd worden. Dus ja, dat klopt, maar dat is niet meer nodig. Want ja, hè, God heeft me genezen. Zo dankbaar hoe God heeft gewerkt in mijn leven tot op heden, tot op de dag van vandaag. Genezen van kanker. Ik was genezen van die darmziekte tot 1,5 jaar terug. En op een gegeven moment merkte ik, ik moest op controle en ik had eigenlijk nergens last van. En toen op een gegeven moment kreeg ik toch weer last en wat dingetjes, een hoop stress. En toen zei die dokter, die zei ja, het zit er weer. Het is weer, je hebt weer je darmziekte. En eerst snapte ik het niet. En ik zei, Heer, maar u heeft me genezen. En ik moest geopereerd worden. En die dingen die waren allemaal echt gebeurd. En ik kon helemaal niks meer. Dan maakte ik voor mezelf een statement. En ik zei, weet je, maakt niet uit waar ik ga, waar ik doorheen ga. Ik geloof 100% in genezing. Ik geloof dat God geneest. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik heb het zelf meegemaakt. Dus tot op de dag van vandaag, helaas, heb ik nog steeds last van die darm. Ik heb er heel vaak voor laten bidden. Maar ik geloof nog steeds. Ik ben ingestapt en ik heb gezegd, Heer, ik laat me er niet door weerhouden. Ik laat me er niet door tegenhouden. En Iedereen die wil, die mag gewoon bidden. Want ik geloof dat er een moment komt dat God mij geneest. Opnieuw. Opnieuw. Het meest bijzondere was, in dat klein stukje terug, dat na al die chemotherapie die ik had gehad, dat God had gezegd, dat die artsen die hadden gezegd dat ik onvruchtbaar zou zijn. Ik had heel veel chemotherapie gehad, dat heel mijn leven, alles had het kapot gemaakt. En zei ze, ik heb slecht nieuws voor je. Je zal nooit op een normale manier kinderen kunnen krijgen. Dus mijn vrouw en ik, we hadden het over gehad, van nou, dan gaan we voor een IVF-behandeling of iets in die strekking. Toen waren we getrouwd en 3 maanden later was mijn vrouw zwanger. Ja, inderdaad. Amen. God is zo goed dat we er soms zelfs, als ik ga terugkijken op mijn leven, dat er dan zoveel gebeurd is. Ja, ik kan daar ontzettend lang over zeggen, maar ik moest het kort houden, hè, Danny. Maar als ik dan kijk wat God doet, wat God heeft gedaan tot op de dag van vandaag. En ja, ik merk eigenlijk ook, wil je er heel veel bij komen, Danny, alsjeblieft? En dit doek, dus, die hebben we het nou niet over gehad. Nee. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Maar ik merk hetzelfde als jij, dat de Heilige Geest wil iets doen. En ik wil eigenlijk een oproep doen. Daarom vraag ik of dat Danny bij me komt staan. Dat iedereen, op het moment dat je ziekte hebt in je lichaam, of als het iets is, dat je dan naar voren wil komen voor gebed.
Hoi.
Ja? Ja.
We gaan zo inderdaad met elkaar bidden.
Ja. Het moment dat je geraakt bent door deze verhalen, schroom niet. En ik hoop ook echt dat God gaat bewegen. Ja. God beweegt en dat God je raakt. En dat als je geraakt bent, dat je echt die stap zet om hier naar voren te komen, voor je te laten bidden.
Weet je, stonden hier 2 levens met persoonlijke verhalen. Allebei de levens, zoals Sjoerd, als Paul, kwamen voor de dienst naar me toe, zei ik, ervaar zo'n strijd. Ik denk dat de vijand 1 al baalt wat er in hun leven gebeurd is. Daar baalt hij van. Maar dat kan hij niet meer terugdraaien. Dat is wat het is. Ze zijn al verloren. Zijn ogen. Maar waar de vijand helemaal van baalt, is als hun leven invloed gaat hebben op dat van jou en mij. En hij zal het altijd willen roven. En dat is precies de reden, Sjoerd, waarom jij zo'n strijd ervoor afgelopen week. Precies de reden waarom jij strijd ervoor naar dit moment toe. Op het moment dat we het licht gaan brengen, duisternis wil liever niet wijken. Maar weet wel dat als we licht gaan spreken, dat het moet wijken. En ik geloof ook vandaag, en ik wil het team ook verder naar voren vragen, dat God wil bewegen. En ik wil jullie vragen om een moment gewoon samen onze ogen te sluiten. En je open te stellen voor wat God wil doen vanmorgen. Ik geloof dat hij levens aan wil raken. En misschien is je verhaal niet identiek aan de 2 die hier klonken. Maar brengt het wel geloof in je dat God ook in jouw leven kan ingrijpen. Dat God in jouw leven dingen kan doen en dingen kan veranderen. En als jij daar geloof voor voelt, of zegt, kom om me heen staan als je geloof hebt voor me. Soms zegt ook die hoofdman, zei het ook, kom me te hulp, want zelf kan ik het soms niet helemaal meer geloven. En dan gaat Jezus gewoon bij hem staan. En dan komt hij hem te hulp. Als jij zegt dus, het is in mijn leven. Waar misschien een doorbraak voor nodig is. Misschien wel rondom jouw baan. Misschien wel rondom dingen die spelen. Misschien wel omdat je ziek bent. Ga een moment bidden. Ik wil vragen om een moment. En jullie mooi nummer om even in te zetten. Dat we met elkaar een moment gewoon even God zoeken. We hadden het vorige week ook over wachten op God. Laten we hem aanbidden dat we hem uitnodigen. En als jij gebed wil dat je gewoon opstaat en dat je naar voren komt, hiervoor komt staan, gaan we voor je bidden. Gaan we geloof oefenen voor jouw situatie, misschien wel voor jouw gezin, misschien wel voor jouw werk. Misschien wel voor iets heel anders, maar met elkaar gaan we bidden. Ook mensen die ziek zijn, Kom naar voren. Vandaag kan een goede dag zijn.